BNR Nieuwsradio. De AEX-factor. Jelle Maasbach.
Welkom, je luistert naar de AEX-factor met erin alles dat je moet weten voor je gaat beleggen. Mijn gasten praten hier elke week bij over de beurzen, beleggen en vermogen opbouwen. En de gasten van deze week, dat zijn Jos Versteeg, analist bij Insinga Gillissen, en Bob Homan, hoofd investment office bij ING. Heren, beide welkom.
Dank.
Het is Black Friday. Al wat gekocht, Jos?
Nee, ik dacht dat het volgende week was en dan ben ik meestal in het buitenland.
Heb jij wat ingeslagen al, Bob?
Nee, eerlijk gezegd niet.
Ik vraag dat, want online winkelen is natuurlijk alleen maar harder gegroeid in tijden van corona. Koopjesjagers die slaan nu nog makkelijker hun slag. Ook vandaag dus met Black Friday bij Amazon, Bol.com en Coolblue. Maar zijn deze e-commerce bedrijven ook interessant als belegging? Nou, dat weten beide heren vast, dat hoor je straks. Maar we beginnen met een greep uit het belangrijkste beursnieuws van de afgelopen week.
Royal Dutch Shell is heeding London's call and getting ready to move its tax head office to Britain from the Netherlands.
Het fiscaal onderdeel van Shell mag niet naar Londen vertrekken zonder belasting te betalen over de winst die het bedrijf jarenlang in Nederland behaalde. Ze krijgt dus nog een vertrekboete, tenminste als het aan GroenLinks ligt.
Ze kiezen er dus voor om mee te doen in de race naar de bodem tussen landen als het gaat om fiscale concurrentie. En GroenLinks strijdt daar al jaren tegen en daarom is het heel logisch dat we met deze wet proberen de belastingen waar we recht op hebben als samenleving terug te claimen.
Waarom kiest Ahold Delhaize ervoor om Bol.com mogelijk naar de beurs te brengen?
Ja, wat zij zelf zeggen is dat aandeelhouders en analisten heel veel behoefte hebben om de waarde van Bol.com als apart bedrijf veel duidelijker inzichtelijk te krijgen.
Ja, eerst naar Philips. Dat moet rekening houden met veel hogere schadeclaims in de affaire rondom apparatuur tegen slaapapneu. Volgens de Amerikaanse toezichthouder waren er al vanaf 2015 signalen dat het niet goed zat met die apparatuur en dat het mogelijk gevaar opleverde voor patiënten. En dat is opmerkelijk, want Philips zegt dat de problemen pas in april dit jaar duidelijk werden. Heren, koers ging dinsdag 10% onderuit, vandaag weer. Jos, als ik met jou mag beginnen. Snap je dat beleggers hiervan nerveus worden?
Ja, absoluut. Want het leek mij heel erg op wat er toen een paar jaar geleden bij de fabriek van de scanners in Cleveland was gebeurd. Daar ging ik eens een keer zoeken op internet. En toen vond ik al waarschuwingen van de FDA jaren daarvoor. En Philips deed er blijkbaar niks aan. En hetzelfde is nu gebeurd bij die gezichtsmaskers. Waarbij ook al dus blijkbaar vele malen gewaarschuwd was. En ja, uiteindelijk de procedures, en dat vond ik eigenlijk het meest zorgelijke. Na al die lessen die ze geleerd hebben, want het is de derde keer al. We hebben de Cleveland gehad, de scanners. We hebben de hartritme, de defibrillators gehad. En nu dan de gezichtmaskers. Het bedrijf schijnt niet te leren van de slechte procedures die ze hebben.
Onvergetelijk, je wil sowieso geen ruzie met de toezichthouder. Maar als je met één geen ruzie wil hebben, is het Amerikaanse toezichthouder.
Nee, klopt. Nee, dat is dramatisch.
Dit is toch niet een. Je zou kunnen zeggen, ze hebben er geen actieve herinnering aan, zoals dat in de Nederlandse politiek heet. Maar dit is wel wat meer, toch?
Ja, ik heb er ook wel behoorlijk wat wisselingen gezien van leiderschap in die hele markt. En ik kan me nog heel goed herinneren toen Frans van Houten Philips kwam leiden. Dat had Kleister liggen. Zeg, ga maar een half jaar door de wereld reizen. Ga maar eens kijken hoe Philips erbij staat. En het verbijsterde mij toen al wat Frans toen zei. Van het zijn wel heel veel aparte bedrijfjes die allemaal hun eigen dingetje doen en het is niet echt één geheel. Ja, en dat zie je hier nu weer terug. Iedereen doet waar hij zelf zin in heeft. En het is heel moeilijk om dat echt allemaal in lijn te krijgen. En dat blijkt ook weer als het je drie keer overkomt.
Ja, hoe kijk jij daarnaar, Bob? Drie keer is inderdaad wel veel.
Ja, dan wordt het geen incident meer, hè? Want een incident, dat vergeten beleggers vaak. Maar dit lijkt structureel te zijn. En ik vind het ook wel zorgwekkend. Het gaat volgens mij om 4 miljoen van die apparaten.
3,5 miljoen, ja.
Ja, ze hebben volgens mij iets van een half miljard gereserveerd nu. En dat is dan een ruime 100 euro per persoon. Ja, alleen al het heen en weer brengen van zo'n apparaat ben je dat al aan kwijt, denk ik. Dus dat lijkt me echt te weinig. En zeker niet, waar we het net over hadden, als ze het al eerder wisten. Ja, dan kunnen ze ook nog een extra schadevergoeding claimen. Daar hebben ze dan echt wel grond voor. Ja, en dan is die half miljard denk ik echt te weinig. En dan komt denk ik bij dat Philips ook voor dit jaar, maar een paar procent groeit. Hè, ook duidelijk onder eerder afgegeven verwachtingen. Ja, dat betekent dat Philips nu, en je zou ook zeggen voor 2022, ondanks die koersdaling, niet een heel aantrekkelijke belegging is.
Nee, en dit dus echt zwaar op het bedrijf gaat drukken, deze schadeclaims, Jos. Ja, maar wat denk jij? De half miljard heeft Bob het over, hè? Inderdaad, dat was apart gezet. Waar moeten we aan denken wat ze eigenlijk achter dan moeten hebben?
Daar heeft Bob wel gelijk in, want het ergste moet misschien nog komen. En het is dit kwartaal loopt er een onderzoek naar of die gassen ook echt carcinogeen zijn. Dus kankerverwekkend. En als dat zo is, ja, dan hebben ze echt een heel groot probleem. Het voordeel is wel, en dat pleit dan weer wel voor Philips, mm-hmm. is dat het relatief weinig apparaten zijn wat er mis mee. Die kapot gingen, die dus dat polystyreen loslieten, waardoor die gassen ontstonden. Dat was maar 0,1% of zo. En er zijn een paar honderd claims. En ik geloof dat er 15 mensen zijn die nu claimen dat ze kanker hebben gekregen. Maar ja, kijk, niemand wil een jarenlange masker dragen als je toch al last van je longen hebt. En dan met het risico dat je ook nog kanker ervan kan krijgen. Dus nee, ik zou er erg mee oppassen.
Nou ja, dat is ook nog zo. In deze sector is denk ik reputatie super belangrijk. Ja. Dus ook voor andere apparaten. Dan voor je dan een nieuw apparaat van hetzelfde merk koopt, ja, ga je toch een keer extra kijken, denk ik.
Ja, Bob, ik ben altijd gek op statistieken. Dit is wel een pijnlijke statistiek voor Philips. Die daling van 10% is de grootste voor Philips onder topman Frans van Hout. En de grootste sinds 9-11. Wat zegt dat?
Dat er echt wat aan de hand is.
Ja, ze hebben, kijk, met die gezichtsmaskers zijn ze marktleider. Dus iets van 2/3 van de markt. En hoe kan je dat zo verspelen? Die Resmed is de nummer 2, die heeft ongeveer 1/3 van de markt. Nou, die kan de gezichtsmaskers niet aandragen op dit moment. Dus ja, zo verspelen. Dat hebben ze bij die scanners ook gedaan. Ze hebben enorme last gehad om dat marktaandeel weer terug te winnen. Dus ja, dramatisch.
Het is allemaal gebeurd onder de leiding van één man, Frans van Houten. Kan hij nog wel aanblijven?
Ik vind dat Frans van Houten wel heel veel gedaan heeft om in ieder geval Philips structureel uit de problemen te halen. Hij heeft de durf gehad om het voor een groot gedeelte uitverkoop te houden, om het op te splitsen. Mm-hmm. Ik vind zelf dat hij nog verder zou moeten opsplitsen. Eigenlijk zou Philips denk ik het beste af zijn als ze gewoon die consumentenelektronica gaan doen. Hè? De scheerapparaten en dat soort zaken. Daar zijn ze heel goed in. Echt erg goed. En laten ze zich daar maar op concentreren. Maar ja, nee, ik denk dat Frans van Houten, dat is eigenlijk wel een goede vraag. Ik denk dat hij wel blijft, hoor.
Ja, als je zulke fouten maakt, je hebt het over 3 keer een aanvaring eigenlijk met de FDA. Toch een belangrijke markt in Amerika, Bob zegt het. Het drukt op je reputatie. Er zijn toch mensen voor minder ontslagen?
Ja.
Er is ook iemand anders die verder kan met het...
Overvalt me er eigenlijk een beetje mee, maar misschien heb je wel gelijk.
Ik dacht, dat ligt wel voor de hand. Bob, overval ik jou ermee met die vraag?
Nou ja, ik denk dat ik er niet over ga. Hè. Dat is dus het allerbelangrijkste. Ik denk, wat Jos zegt, die omvorming naar gezondheidszorgbedrijf is heel goed gelukt. Maar er zitten ook een paar dingen die wat minder gaan. Maar goed, dat is een interne zaak, denk ik, hoe ze daar verder mee moeten omgaan.
Ja, dan er een eeuwenoud Nederlands bedrijf dat binnenkort niet meer Nederlands is. Shell, dat neemt afscheid van de titel Royal en ook van het Dutch gedeelte. Jij zegt net, Jos, je overvalt me ermee. Het demissionair kabinet voelde zich ook overvallen door dit besluit. Snap je dat?
Ze werden zondags gebeld, geloof ik, dat het eindelijk zover was. Ja, kijk, ze zouden er niet door overvallen moeten zijn. Hè. Ik bedoel, er zijn genoeg signalen gekomen van Shell dat ze die dividendbelasting, dat ze dat goed dwars zit. Dat is één. Maar kijk, Shell was er in 2000 of in 1907 zijn er 2 bedrijven geweest met 1 moederbedrijf. En in 2005 kwamen ze erachter dat toch niet zo handig was. Ook na een schandaal, hè, met de reserves. Of niet ook na een schandaal met die oliereserves die verkeerd geboekt waren. En toen dachten ze, ja, we moeten toch wat slagvaardiger zijn. Dat met die 2 bedrijven, dat werkt niet goed. Dus we moeten maar 1 bedrijf worden. Nou, toen bleek, dat kwam er niet helemaal door. Toen hebben ze het half gedaan. Maar eigenlijk, dat schreven ze in het persbericht ook van, dit is een proces waar we naartoe willen. En die Britten, die wilden al heel lang de macht hebben. En eigenlijk is het heel bijzonder dat de Nederlanders met 60% van het bedrijf, het bedrijf hebben laten gaan naar het VK met 40% van de aandeelhouders.
Ja, het is natuurlijk ook een beetje onze trots, Bob, dat we Shell Dutch willen laten zijn. Hè? De Koninklijke Olies. Maar is het ook erg dat ze gaan?
Nou ja, vooralsnog wordt aangekondigd. Hè, het is het hoofdkantoor en dat bestaat geloof ik uit 10 mensen, hè, die overgaan. Maar uiteindelijk volgt er dan natuurlijk wel meer. Dus ik denk dat het jammer is. Ik snap het wel dat men naar 1 aandelenstructuur wil. Hè, met die A en B aandelen. Zeker met die grote aandeleninkoopprogramma's die Shell doet. Is het een complicerende factor.
Ja, want dat A en B, voor de mensen die het niet kennen, dat een deel in euro's, deel in pens, deel in Londen, deel in Amsterdam is genoteerd, was misschien ook wel wat verwarrend.
Klopt, ja. En zeker als dat je het aandelenprogramma eigenlijk alleen op die B-aandelen kunt doen. Dat trekt de markt dan die prijsverschillen wel weer recht. Maar goed, het is allemaal complicerend. Dus ik snap het wel. Ik vind het wel jammer dat ze niet voor Nederland gekozen hebben. Maar ook dat is misschien de Nederlandse publieke opinie over Shell is toch van, het is een oliebedrijf die flink vervuilend is. Terwijl in het buitenland Shell vaak wel gezien wordt als, het is een oliebedrijf die in ieder geval bezig is met een omslag. Dus misschien ook die publieke perceptie, die dan ook in beleid vanuit de overheid wat terugkomt, speelt misschien ook wel een rol.
Wat betekent dit voor je als belegger dat Shell Nederland verlaat?
Helemaal niks. De aandeelhouders houden exact dezelfde rechten.
Jos, we hadden het heel vaak op BNR met jou over Third Point. Hè?
Ja.
Die Amerikanen die zeiden, we gaan Shell opbreken. Heeft dit er nog mee te maken?
Ja, ze zeiden zelf van niet, maar ik denk dat het op de achtergrond wel speelt. Want ik zei net van, ze hadden natuurlijk dat schandaal gehad met die reserves, waardoor ze toch ook weer aangevallen werden. Hè, van, dat kan niet. En je ziet nu ook dat er toch wel de druk wordt opgevoerd, hè, om dat te gaan doen. En als je nou naar, ik denk, ik heb toen een kwartaalrapportage van Daniel Loop toen is gelezen. Ja. En dan legt hij heel duidelijk uit van als je nou die marketing, hè, ze krijgen binnenkort heel veel elektrische oplaadpunten. Over een paar jaar hebben ze, ik weet niet, echt een boel. Als je die marketing optelt bij de LNG. En LNG zou je dan voor het netten dan ook als milieuvriendelijk kunnen doen. Hè? Dat heeft veel minder CO2-uitstoot. Dan kom je op een enterprise value. Dus de eigen vermogen plus de schulden van iets van 230 miljard. En dan heeft hij hele conservatieve waarderingsgronden gedaan. En dat is de huidige enterprise value van Shell. Dus dan krijg je dus het vervuilende oliedeel erbij. Dus dat opsplitsen, dat zou enorm veel zin hebben. Alleen ik denk niet dat Shell het doet. Dus, maar als je de zone kijkt, is Shell enorm ondergewaardeerd. Dan zou het heel verstandig zijn als ze het op zouden splitsen.
Ja, op zouden splitsen. Ik hoorde ook iemand zeggen, en ik weet niet meer precies wie, Bob. Nou ja, jij vindt het jammer. Je gaat ze net niet voor de poort opwachten daar op Schiphol. Maar je zegt, het is jammer dat ze gaan. Maar iemand zei ook, als ze gaan, dan moet je ze ook maar van de AEX af.
Nee, dat hoeft natuurlijk helemaal niet. Want dat geldt natuurlijk ook voor Unilever, die ook al Brits is geworden.
Die mogen wel gewoon blijven.
Maar dat is gewoon nog ook in de AEX een belangrijk bedrijf. En dat vind ik wel ook qua historie, dat zou zo moeten blijven.
Ja, is Shell dan nog steeds een interessante aandeel, Jos? Ondanks alles wat er nu bij komt kijken?
Dat vind ik dus heel moeilijk. Maar zoals ik net vertelde, ik denk dat het behoorlijk ondergewaardeerd is. In principe. Kijk maar, die koers. 30 jaar geleden waren ze ongeveer stond de koers even hoog. Dus ja, ik denk wel dat het heel erg ondergewaardeerd is. Maar of die onderwaardering eruit komt, dat kun je je nog wel af gaan vragen. Ik denk niet dat Shell dat echt gaat doen, dat opsplitsen. Maar je moet er wel rekening mee houden. Dus ja, ik zou niet zeggen, nu je moet Shell verkopen, alhoewel ik het zelf wel verkocht heb, want ik wilde zelf niet meer in beleggen.
Maar ja, ik denk wel, het is echt wel goedkoop. Hè. Koerswinst is 9, met winstgroei die verwacht wordt voor volgend jaar. Zit je op een koerswinst van 7. Dividend, 4,5%. Vind ik best aantrekkelijk. En dat opsplitsen, ja, ik zou er niet zo voor zijn. Want ik denk juist, hè, dat als je uit de cashflow die uit olie en gas komt, als je daar een duurzame transitie uit kunt financieren, is dat misschien voor de aandeelhouders niet optimaal, want dan brengt splitsing misschien meer op. Maar op lange termijn denk ik dat voor het bedrijf en daarmee uiteindelijk ook voor lange termijn aandeelhouders wel goed is.
De AEX-factor. Jelle Maasbach.
We zouden het bijna vergeten, maar het kwartaalseizoen loopt nog. Met volgende week cijfers van onder meer investeringsmaatschappij Hal. Reden voor mijn collega Guy Hoeks om in dat bedrijf te duiken voor de AEX-factor. Guy, welkom.
Hoi Jelle.
Eerst maar even, van wat kennen we Hal allemaal ook alweer?
Hal is onder meer bekend van investeringen in bedrijven zoals Boskalis, Vopak, SBM Offshore, maar natuurlijk ook FD Media Groep, waar BNR onder valt. En misschien in de laatste plaats ook wel bekend vanwege de investeringen in Grand Vision. Dus dat is het moederbedrijf natuurlijk, optieketen van iWish, van Pearl. Die afgelopen tijd ook in een overnamestrijd verwikkeld was met Essilor Luxottica. Dus dat is een hele moeilijke naam. Ja. De Frans-Italiaanse eigenaar van Ray-Ban is dat.
Het is wel echt een interessant bedrijf, want het heeft echt een gespreide portfolio. Is altijd dan spannend om te kijken hoe zij door de coronacrisis zijn gekomen. Hebben ze daardoor ook door die spreiding minder last van corona, denk jij?
Dat is natuurlijk altijd even de vraag. Ik denk dat deze investeerder dus inderdaad er goed aan heeft gedaan om een portefeuille te hebben, om een portfolio te hebben van bedrijven. Dat dus verspreid is. Ook Coolblue maakt daar bijvoorbeeld onderdeel van uit. Hè. En die webwinkel heeft het natuurlijk in coronatijd heel goed gedaan. Maar wilde onlangs wel naar de beurs toe. En heeft dat opnieuw afgezegd. Dus dat of afgeblazen, die beursgang. Dus dat wil niet heel veel zeggen. Maar vooral zijn er behoorlijk wat kansen met die bedrijven waarin ze geïnvesteerd hebben.
Ja, behoorlijk wat kansen. Die bedrijven zelf zijn misschien wel open. Maar Hall zelf is echt een gesloten bolwerk. Kun je uitleggen hoe dat komt?
Hall is eigendom van de Rotterdamse ondernemersfamilie Van der Vorm. Die zoekt eigenlijk zelden tot nooit de publiciteit. De holdingmaatschappij zit ook gevestigd op Curaçao. Dus ver weg. Het is natuurlijk wel Nederlands grondgebied, maar ver weg. En Van der Vorm is ook niet meer betrokken bij de dagelijkse leiding van die investeringsmaatschappij. Dus het gaat er allemaal een beetje gesloten aan toe dus inderdaad.
Nog even kort die resultaten die dus volgende week uitkomen, die derde kwartaalcijfers. Kan je daar wat over zeggen?
Het is lastig om daar iets concreets over te zeggen. Bijvoorbeeld vorig jaar deed Hall geen uitspraak over de verwachte winst van dat jaar. Dus dat is precies dezelfde periode, maar dan een jaar geleden. Maar het resultaat zal afhangen van die beursgenoteerde bedrijven waar het een belang in heeft. Zoals Grand Vision en bijvoorbeeld ook Boskalis. En Boskalis heeft bijvoorbeeld een goed jaar. Hè?
Hey, Guy Hoeks, dankjewel dat jij voor ons in Hall wilde duiken.
De AEX-factor, Jelle Maasbach.
Nou, het hoge woord is eruit. Ahold brengt bol.com naar de beurs. In de tweede helft van volgend jaar moet dat alles gaan gebeuren. Het geld moet gebruikt worden voor de groei van de webreus. En Ahold houdt dan een groot belang. Bob, is dat een goed plan dat ze hun online parel naar de beurs gaan brengen?
Ja, ik zou zeggen van wel. Ten eerste omdat die waarde zit nu binnen het aandeel en komt niet helemaal uit. Dus dat is voor aandeelhouders gunstig. Maar ik denk ook dat een webbedrijf en een supermarktketen, als dat webbedrijf zo groot is geworden, echt een hele andere aansturing nodig hebben. Dus als je daar twee verschillende managementteams op zet, denk ik dat je beide goed doet.
Ja, wat je dan vaak ziet, Jos, is dat een bedrijf dat geen winst maakt. En dan net voordat ze naar de beurs gaan, dan wordt er in één keer een winst bekendgemaakt. Dat is hier ook het geval. Is dat toeval of is dat wel ook wel goed dat ze dat nu bekendmaken? Wordt die beursgang daardoor interessanter?
Ja, ik weet niet of dat veel uitmaakt. Maar het is wel gebruikelijk vaak om wat meer duidelijkheid te hebben. Van als je ook al laat zien van dat je operationeel winst maakt. Dat is toch wel prettig. Maar ik denk de beleggers er ook wel doorheen kijken als dat niet zo is. Maar dat je het uit de historie ziet, dat het er wel aankomt, ja.
Ja, Aldo is wel een bedrijf waar we het vaak met jou over hebben gehad. Maar bol.com, is dat een interessant bedrijf?
Ja, ik denk het wel. Het heeft een heel sterk marktaandeel in de Benelux. Hè, bijna 43%, geloof ik. En het is groter dan de 2, 3 en 4. Het is heel mooi. Ze hebben in die conference call deze week was, geloof ik, uitgelegd dat ze die omni-strategie willen maken. Met bol.com, maar ook integreren, veel meer integreren met Albert Heijn en met Gal en Gal. Waardoor ze die bezorgdiensten, die e-commerce activiteiten wat sterker aan kunnen zetten. Dus ik denk dat het wel een aardig bedrijf is. Zet je het af tegen Amazon, dan is het toch wel een lastig punt. Maar ik denk dat die hele markt, zeker in Nederland, nog wel zoveel groei heeft, dat er voor beide nog wel veel ruimte is. Bol heeft een hele goede naam.
Dus kan toch nog wel een interessant aandeel worden?
Ja, dat denk ik wel. Maar als je mij vraagt wie heb je liever, dan zou ik Amazon zeggen.
Ja, Bob, ik ben een beetje sceptisch deze uitzending. Maar Elliot, de activistische partij, de grote vrienden wou ik zeggen van Axo, maar in ieder geval die daar de boel op stelt hebben gezet, die hebben een brief geschreven aan Ahold Delhaize. Splits deels bol.com af. Nu gaan ze dat doen. En Ahold Delhaize zegt, dat heeft er niks mee te maken. Maar denk jij dat Elliot achter de schermen toch even druk heeft uitgeoefend? Het laatste zetje gegeven.
Misschien het laatste zetje gegeven, inderdaad. Van als je dat dan weet, waarom zou je dan niet net voor zijn? Dat is denk ik best aardig. En ik denk, ik vind Bol best een interessant bedrijf. Het groeit echt wel goed. Deze jaren denk ik wel 50%. Hè, misschien een beetje ingeven door COVID. Maar ook daarvoor en daarna, volgens prognoses, nog 30% groei per jaar. Natuurlijk ook heel aardig. En dat is een vergelijking met Amazon is dan wel heel goed. Ze missen natuurlijk die cloud. Maar wel ook dat intussen meer dan de helft van de omzet van derde partijen komt. En niet van hun eigen producten. Ja, dat is dan wel een sterk businessmodel, denk ik.
Ja, dus er zit nog wel potentie zelfs nog in bol.com. Ze zijn niet uitgegroeid, Jos.
Nee, dat denk ik zeker niet. En wat ook wel mee zal spelen, van als beleggers dat ook zien. En het krijgt een hogere waardering. Dan zal mogelijk ook de financiering wat makkelijker worden. Kijk, Amazon heeft inderdaad Amazon Web Services een enorme cashflow. Dus die kunnen de groei heel makkelijk financieren. En ook een hoge waardering trouwens. Maar dat dus, ja, als Ahold zou moeten emitteren. Maar ik denk dat niet dat ze dat nodig hebben hoor. Maar ze hebben dus wel gezegd in die conference call. Dat er toch aanzienlijk meer geïnvesteerd moet worden. Dan ze oorspronkelijk hadden verwacht. Dus ze zitten nu op 3,5% van de omzet dat ze gaan investeren. En als je daarnaar kijkt dan zie je dat de vrije kasstroom ook enigszins tegenviel. Wat ze melden.
Boppen zijn soms wat lekker chauvinistische met z'n allen. Als het om die Hollandse aandelen aankomt. Nou, Shell zwaaien we binnenkort uit. Is dit dan zo'n echt lekker Nederlands aandeel wat we erbij gaan krijgen?
Ja, bol.com bedoel je dan? Ja, dat lijkt me wel, ja. En ja, ik denk dat je als belegger niet echt chauvinistisch moet zijn. Hè. Je moet het echt vergelijken met andere bedrijven in de wereld. Maar dan zou je kunnen zeggen, op wereldschaal speelt bol.com misschien niet zo'n hele grote rol. Maar kan je, als je daarin verdiept en je zegt van juist omdat het niet op wereldschaal meespeelt, is het misschien straks net iets goedkoper dan Amazon. Hè? En dan moet je die cloud eigenlijk wegrekenen. Dat kan best aantrekkelijk zijn.
Ja, denk je dat ook, Jos?
Ahold?
En bol.com?
Ja, bol.com, wat ik net zei, vind ik wel aantrekkelijk. En Ahold hebben we zelf ook in ons beheerportefeuille. Een prima bedrijf, doet het goed. Relatief vergeleken met andere bedrijven in de sector doen ze het ook goed. Prima rendementen. Ik denk dat het een hele aardige belegging is.
De AEX-factor, Jelle Maasbach.
Bij mij nog altijd Jos Versteeg, analist bij Insinger Gillissen, en Bob Homan, hoofd investment office bij ING. Heren, we hebben het over bol.com gehad, een winstgevend e-commerce bedrijf. Zien jullie meer appetijt, Bob, voor zulke ondernemingen onder beleggers? Zijn dit soort bedrijven een beetje populair?
Nou ja, Amazon blijft populair. Ik denk dit jaar maken ze ook weer 20% rendement. Blijven ze wel iets achter bij de brede markt. Hè? Maar dat zie je wel vaker bij bedrijven die het jarenlang echt boven de markt presteren. Dan moet het een beetje in zijn koers groeien. Maar het is denk ik wel heel verschillend. Hè? Als je kijkt bijvoorbeeld naar Alibaba, die deze week ook met cijfers is gekomen. Ja, die heeft het in China wel moeilijk, omdat de Chinese overheid wil meer concurrentie. En dat is ook gelukt. Hè, de concurrerende platforms hebben klanten weggekaapt bij Alibaba. En daar zie je dus ook de winstverwachting, die ook nog 30% is vaak het getal, hè, wat de winst groeit in de jaren. Ja, die moeten ze terugschalen naar begin 20%. Dus dat is dan een tegenvaller. Andere kant is, voor dit soort bedrijven betaal je dus meestal wel aardig wat in koers-winstverhouding, omdat ze zo hard groeien. Maar ik denk, dat heeft denk ik bewezen. Nou, nu zitten we weer misschien wat meer in een lockdown, maar ook toen de winkels weer open waren, dat die e-commerce is here to stay en blijft ook nog steeds groeien.
Ja, en wat maakt die e-commerce bedrijven dan zo aantrekkelijk?
Nou ja, ik denk, beleggers willen altijd graag groeien. Groei van de winst per aandeel.
Dat zit er wel echt in bij die.
Ja, dat zit er absoluut in. En dat kan ook nog een tijd door. En zeker hè, bij renteniveaus. Dat is natuurlijk voor groeibedrijven wel belangrijk. Want de echte grote winsten zitten in de toekomst. Maar bij rentes die dan nul zijn, hè, laten we het afronden. Ja, is winst in de toekomst gewoon heel aantrekkelijk voor beleggers.
Ja, is het ook hoe jij naar dit soort bedrijven kijkt, Jos?
Ja, ik vind het vooral het aantrekkelijk van dit soort bedrijven dat het vaak platforms zijn waar inderdaad ook een mogelijkheid geboden wordt voor andere bedrijven om daar ook hun producten te verkopen. Zoals inderdaad Amazon doet, zoals bol.com doet. En daar kan je toch een heel mooi eigen netwerk van maken. Als mensen er eenmaal op zitten, je kunt die klanten bijhouden, zoals Amazon Plus heet, vergeet altijd, of Amazon Prime.
Prime, ja.
Ja, dat je nog wat extra diensten erbij doet en dat je gratis bezorgd krijgt. Dus je kunt allerlei middelen inzetten om mensen echt meer naar jouw site te trekken. Je kunt advertenties gaan verkopen. Dus
lekker veel data ook erbij.
Lekker veel data, precies, erbij. Dus je krijgt daardoor heel veel extra's. De som is meer dan het geheel der delen, zou je kunnen zeggen, bij die platforms. En dat vind ik aantrekkelijk van dat soort bedrijven.
Mooi. Coolblue kan ik me nog herinneren, Bob. Een ander Nederlandse e-commerce reus. Die zou naar de beurs gaan. Toen niet, omdat de CFO met zwangerschapsverlof was. Echt gebeurd. En daarna was het vanwege een tegenvallend beursklimaat. Dan kan je ook afvragen, moet bol.com dan wel gaan? Want Coolblue zegt, het is tegenvallend beursklimaat.
Ja, maar ik vind het beursklimaat helemaal niet slecht. Ik denk dat de meeste beurzen...
Dat was ook een beetje zeik met de knipoog.
De meeste beurzen in de wereld op een hoogtepunt staan. Het was natuurlijk wel zo bij Coolblue dat ook de concurrentie, de echte directe concurrentie, die koersen hadden al wel een poosje te lijden. Ik denk dat het voor bol.com wat minder zou gelden. Juist door die platformgedachte. Het zijn niet alleen eigen producten die weg hoeven.
Nee, die platformgedachte waar Jos het over heeft. Wat zijn de grote verschillen? Wat zijn de grote overeenkomsten tussen die twee? Bol.com en Coolblue. Eerst maar even Jos. Als je moet kiezen, welk bedrijf zou je liever hebben? Een bol.com of een Coolblue?
Poeh. Ja, ik vind bol.com vind ik toch wel aantrekkelijker. Het is toch echt een stuk groter. En Coolblue heeft zich wat dat betreft wel heel sterk in een niche gepositioneerd. Ja. Door ook wat meer service te verlenen. Van dat ze netjes alles uitpakken, je helpen erbij.
Ja, precies.
Dus dat hebben ze op zich wel slim bedacht, vond ik hoor. Wat het risico natuurlijk met Coolblue ook is. Van, en dat denk ik ook, heeft ook wel een rol gespeeld bij die mislukte beursgang. Is dat zij die uitbreiding naar Duitsland wilden gaan doen. En dat was nog in een heel vroeg stadium. En de beleggers die hadden daar eigenlijk toch wel moeite mee. Die wilden eigenlijk van ja, daar zitten toch wat onzekerheden. Er moet flink geïnvesteerd worden. Gaat dat lukken in Duitsland? Er zijn wel meer bedrijven echt gesneefd in het buitenland. En die hadden daardoor geen trek om de hoofdprijs te betalen. En ja, dat is dat verhaal van die markt. Dat vond ik maar een tweede punt. Kijk, wat er ook wel meespeelt met Coolblue. Ze verkopen toch wel meer high price tickets, noemen ze dat. Echt veel duurdere dingen. TV's, wasmachines en zo. En toen die beursgang er kwam, toen was er ook wel wat meer aarzeling over de economie. En dan zie je dat soort bedrijven ook wat gevoeliger. Dus daar heb je kans dat de omzet wat sneller inzakt bij Coolblue dan bij bol.com. Waar veel meer goedkopere producten ook zitten. Een boek of zo. Dat
ja, die blijven wel kopen. Maar die wasmachine gaan kopen. We dan misschien uitstellen. Ja.
En ik denk dat Coolblue bezorgt zelf een belangrijk deel van zijn artikelen. En dat gaven ze ook aan. Hebben dan, en met extra service veel moeite om personeel te vinden. Ja, en dat is een bekend verschijnsel, denk ik, hè, op dit moment. Dus dat is ook begrijpelijk. Maar ik vind het businessmodel inderdaad een goede internetwinkel met extra service is natuurlijk wel iets wat aangeslagen heeft. En ook in de toekomst volgens mij een goede markt houdt.
Ja, als we kijken naar die brede markt van al die webwinkels. Je zei net terecht, door de coronacrisis zijn we veel meer online gaan kopen. Dus die groeipercentages die zijn ook enorm. Dat gaat wat afzwakken. Hoe ziet die toekomst er dan uit? Want dan moet je dus wel rekening mee houden dat het even allemaal wat minder gaat worden. Ja, of zeg je, ze kunnen een deel wel vasthouden?
Ja, dat denk ik wel. En ze kunnen zelfs nog groeien. En die groeipercentages waren in de COVID-periode zeg 60%. Nou, dat valt weer terug naar 30%, wat er daarvoor was. En dat kan nog wel een aantal jaren voort. Ja, op een gegeven moment is het natuurlijk verzadigd. Maar dat punt zitten we nog lang niet. Hè. Vaak denk je, ja, het is nu wel uitgespeeld. Nee, die beweging gaat echt nog wel een tijdje verder.
Ja, vroeg je dat ook, Jos, dat dit nog wel even...
Ja, dat denk ik zeker. De wereld staat voor grote veranderingen. En ik denk dat heel erg gaat veranderen. Het is ook veel makkelijker om het via een e-commerce platform zaken te verkopen. Wat er ook makkelijker is, wat je steeds meer ziet, is dat er mensen abonnementen afsluiten. Voor scheermesjes, noem maar op, zelfs luiers die op tijd bezorgd worden. En ja, veel mensen vinden toch het gemak. Hè. Kijk, steeds meer mensen in westerse landen werken allebei. De man en de vrouw, bijna iedereen, de meeste mensen. En dan is het toch heel gedoe om dat allemaal kluiers te halen. Dus ik kan me dat gemak natuurlijk wel voorstellen. Dat veel meer mensen dat willen. Dat daar ook de groei in zit.
Ja, en die blijft erin zitten. Ondanks, en we hebben het de hele tijd over het A-woord. Amazon, die blijft een beetje over deze twee bedrijven als een donkere wolk hangen.
Ja, kijk, weet je...
Blijft wel het grote risico.
Ja, natuurlijk. In die wereld is schaal is essentieel. En de schaal van Amazon is natuurlijk gigantisch. En het is een simpel spelletje natuurlijk. Als je heel goed bent in logistiek en dat heel goed voor elkaar hebt, heel veel geautomatiseerd hebt, pakken ze een markt en die veroveren ze. En ja, dan kunnen ze iedereen uitschoppen. Als je zo machtig en groot bent. En ja, je kunt je wel eens afvragen wat de toezichthouders daarvan vinden. En die kijken er ook wel naar. Maar ja, in principe doen ze de consument geen kwaad. Want de prijzen zijn alleen maar lager.
Ja, en je ziet denk ik toch ook in elk land, hè, is er ook wel ruimte voor 1 of 2 lokale spelers naast zo'n Amazon. Dat zie je ook in de landen waar Amazon groot is. Dus wat dat betreft is er denk ik ruimte voor meerdere partijen. Niet voor een tiental of zo, maar wel voor 3 of 4.
Maar het is wel goed nieuws voor bol.com dat ze, nou, als ik jullie ze allebei hoor, dat er wel echt een serieuze toekomst is voor dat bedrijf. En dus ook animo voor het aandeel bol.com.
Ja, ik verwacht absoluut dat er animo voor is. Ja,
ja, dat denk ik ook. Ja.
Nou, dat is een mooie geruststelling. We hebben het over Amerika gehad, tot slot. En wat is dan de concurrentie vanuit Azië, vanuit China? Ik hoorde jou zeggen, met Alibaba ging het wat minder. Ik heb elk jaar hier op de radio het gehad over die cijfers van Singles Day. Dat was echt bizar. Elke minuut zo'n beetje dat er weer 1 miljard om was gezet. Daarvan dachten we, nou, als Alibaba deze kant op komt, dan kan bol.com helemaal inpakken. Die vrezen wel wat minder geworden volgens mij.
Ja, ik denk eerst, ten eerste, hè, er worden wat maatregelen genomen, ook dat er wat belasting betaald moet worden, hè, ook in Nederland, over kleinere pakketjes die vanuit China komen. En ik denk dat Alibaba zit echt helemaal aan de onderkant, hè, van kwaliteit van producten en ook dus van de prijs van producten. Waar mensen, denk ik, dingetjes kopen voor de leukigheid. En als je echt iets nodig hebt, dan koop je dat waarschijnlijk toch eerder bij Amazon of Bol. Of dat soort wat meer gerenommeerde bedrijven.
Ja, Jos, we moeten nog even wachten tot volgend jaar. Dan komt als alles goed gaat, bol.com naar de beurs.
Ja.
Wordt dit zo'n volksaandeel?
Ja, nou, wat is een volksaandeel? Dat iedereen daarin gaat? Nou, dat vind ik eigenlijk lastig te beantwoorden. Ik denk dat mensen het wel aantrekkelijk vinden. Ja, mensen begrijpen het, mensen kopen er vaak. Hè. Dat is op zich altijd wel leuk. Als je een bedrijf een beetje kent, dat je er dan ook in belegt. Dat wil wel helpen dus.
Ik denk wel dat het volksaandeel veel minder speelt dan vroeger. Toen bijna elke Nederlandse belegger een volledige home bias had. Hè, dat hij alleen maar Nederlandse aandelen kocht. En omdat zoals Amazon en Apple kent ook iedereen, dat is veranderd. En de handelsmogelijkheden zijn ook zoveel toegenomen. En het is zoveel goedkoper geworden om ook gewoon in het buitenland te beleggen. Dat echt een volksaandeel zie ik niet meer ontstaan.
Nee, nou, we gaan kijken hoe we het aandeel uiteindelijk kunnen noemen. Maar als ik jullie zo beide aanhoor, dan kan het best een succesje worden voor bol.com op de beurs. Dat volgend jaar. We zijn hier aan het einde gekomen van deze aflevering. Maar niet getreurd. Volgende week dan zijn we er natuurlijk weer. Voor nu, dank aan mijn gasten. Jordi Jos Versteeg, analist bij Insinger Gillissen. En Bob Homan, hoofd investment office bij ING. Tot volgende week.
Ook Hugo Reitsma vind je in de BNR-app.
Superhandig, die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren, breaking nieuwsmeldingen. Je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste, Boekestein en de Wijk.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.